Dag allemaal. 2 jaar geleden ben ik hier ook geweest, zag ik in mijn agenda. En toen kende ik hier niemand, behalve Kees een beetje. En vanavond zijn er ter bemoediging 5 goede vrienden van me hier gekomen. Dus ik heb het veel beter dan 2 jaar geleden, dat begrijpen jullie. Als ik er hard spreek, doen jullie even zo. Want ik kan het niet beoordelen vanaf deze kant. En als ik, zeg ik het goed? Ja. En als ik te zacht spreek, doet u even zo. Goed. Ik heb wel eens een keer een hele mooie preek ergens gehouden. En na afloop kwam er iemand naar me toe die zei, ik heb er niets van verstaan. Dat is heel zielig voor de spreker. Weet je niet? Als hij denkt dat het goed geweest is en ze hebben het gewoon niet verstaan. Dus jullie helpen mee. Hè? Dus als ik te zacht ben zo, als ik te hard ben zo. Het thema van vanavond is een prachtig thema, niet door mij uitgevonden. Dat hebben ze hier aan mij gevraagd of ik daarover spreken wil. En dat thema is dus, hoe kan ik geestelijk groeien? Met hoe tussen aanhalingstekens, dus eigenlijk ook een beetje de vraag, kan ik geestelijk groeien? En ik wil beginnen met een oud voorbeeldje wat ik vroeger vaak gebruikt heb, maar wat denk ik heel goed is. Ik heb iets meegenomen wat een geweldige groei in zich heeft. Een kastanje. Nou, stom ding, als ik die op straat zie liggen, krijgt hij een schop. Ik ga er in ieder geval niet voor bukken. Wat heb je nou aan een kastanje? Maar het is ook een wonder. Want als u hem in de grond poot, dan merkt u dat na verloop van tijd er een twijgje boven de grond komt. En als u al de tijd hebt, dan merkt u dat na een aantal jaren, tientallen jaren zeker, daar een boom voor u staat van, noem maar wat, 10 meter hoog. Met geweldige takken en twijgjes en bladeren en kastanjes als het seizoen weer is. En als u die kastanjes neemt en je zou ze gaan poten links en rechts, dan zit er in dit ene ding een kastanjebos wat heel Barneveld bedekken kan. Dat had u niet gedacht toen ik hem tussen mijn vingers nam. Maar het is wel gewoon waar. Ik heb een kastanjebos tussen 2 vingers. Dat is toch een wonder? Of niet? Ik vind van wel. En je kunt natuurlijk een graankorrel nemen of een eikel of een heleboel dingen meer. Een zaad is een wonder. In zo'n zaad, in zo'n kastanje zit ongelooflijk veel kiemkracht, zodat u een bos kan hebben van heel Barneveld. In dit ene kleine dingetje. Nou, wat is nou het evangelie? Want daar gaat het vanavond om. Ik heb iets in mijn hand wat geweldig groeien kan. Het evangelie is dat God zijn zoon zond, hem deed sterven voor uw en mijn zonde, hem uit de dood deed opstaan, hem naar de hemel deed varen, en 10 dagen later zond hij dit geheim in onze harten, de Heilige Geest, de Geest van Jezus Christus. En daarmee hebt u in uw hart, als u dat ontvangt, alles wat God is. Alles wat Jezus is. Teksten, maar die ga ik niet te veel gebruiken. Maar in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk, zegt de Colossense brief. En gij hebt die volheid verkregen in hem. Een beter evangelie is niet te bedenken. God wist wie we waren. God wist dat het er bij ons niet in zat. En daarom legt hij het erin. Dat is, ik zou willen dat u nou allemaal ging zitten grinniken, dat moet u niet doen, want dat is allemaal natuurlijk flauwekul. Maar begrijpt u een beetje wat u in Jezus Christus door de Heilige Geest van God ontvangen hebt? Alles wat God is. Ik noem even een tekst uit de Galatenbrief waar Paulus spreekt over de vrucht daarvan, de vrucht van de Geest. Dan noemt hij 9 dingen. Liefde, blijdschap, zit er allemaal in hoor. Vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, zit allemaal in dat wat God ons geeft door Jezus Christus. Nou zijn christenen natuurlijk zulke wonderlijke mensen, want van een christen kan je merken, daar is die barst van de liefde, Blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daar zit die boorden vol van, want Jezus woont in je. Sorry als u vindt dat ik wat overdrijf, ik kan het niet laten. Over zoiets kun je nooit overdrijven. U weet, in de pauze mag u een vraag op een briefje zetten en ga ik proberen daarop in te gaan. En ik spreek scherp, bewust. U mag met uw vragen ook scherp zijn. Daar heb ik het meeste aan, dan kan ik het beste beantwoorden. Dus ik spaar u niet, in liefde. U moet mij ook niet sparen straks. Bent u zich bewust wat u bezit als u een kind van God bent? Als hier iemand vanavond zou zijn met in zijn portefeuille 10 miljard, ik noem maar even wat, dan weet hij de hele avond dat hij 10 miljard bij zich heeft. Ja toch? En als hij straks de straat op gaat, denkt hij, 10 miljard, hier. Maar beseft u wat u bezit in Jezus Christus? Daarom wordt het evangelie in de Bijbel genoemd, blijde boodschap. Ik zeg het wat scherp, dat is maar God vraagt niks van u, God biedt u wat aan. Voor heel veel mensen is godsdienst een veeleisende God, met veel moeten en veel niet mogen. Maar het evangelie is niet een dienst van God van mensen aan God. Het evangelie is een dienst van God aan mensen. Ik vraag niks van je, ik bied je wat aan. God biedt onze zoon. Meer had hij niet, beter had hij niet. En zijn zoon laat hij die leiders weggaan en de opstanding en de hemelvaart. En dan na 10 dagen stort hij uit wat hij beloofd heeft, de geest van Jezus Christus in uw harten. Dat kunt u in de Bijbel nalezen, wat er bij deze mensen gebeurde. Voelt u hoe heerlijk of het is? En als wij het hebben vanavond over hoe kan ik geestelijk groeien, dan hier zit het geheim. Hij die in u woont kan op een geweldige manier groeien. Nou, de andere kant. Ik heb hier een steen bij me. Die lijkt, qua vorm, ik moet hem eens een keer bijwerken denk ik. Hij lijkt wel een beetje op die kastanje, heeft dezelfde kleur, een beetje bruin, een beetje wit. Als ik nou die steen neem en ik stop hem bij mij in de tuin en ik verzorg hem goed, kunstmest erbij iedere keer, water erbij, als er vuil groeit haal ik het allemaal weg, ik geef hem alle ruimte. Hoe lang duurt het voordat er dan een kastanjeboom boven de grond staat? Ja, u zegt misschien, dus kinderachtige vergelijking, ja, maar het is een absolute werkelijkheid. Hier zit geen leven in. En als wij het vanavond hebben over hoe kan ik geestelijk groeien, dan is het eerste vereiste dat er leven moet zijn. Waar geen leven is, kan nooit groei zijn. Ik hoop dat u dat goed vasthoudt. Waar geen leven is, kan nooit groei zijn. Dan kunt u wel naar de kerk gaan en uw Bijbel lezen en bidden en een heleboel van dat soort dingen meer die zo goed zijn om te groeien. Maar als het leven er niet is, blijven het allemaal uiterlijke vormen. En om u te laten zien vanuit de Bijbel dat deze twee soorten, dat onze kerken en gemeenten daarmee vol zitten, met twee soorten, ga ik u een gedeelte lezen uit Matteüs 13. Straks komen wij bij die prachtige gelijkenis van de zaaier, maar dit staat er vlak na en dat lees ik eerst even met u. Matteüs 13. Waar de Heer Jezus zegt in vers 24, nog een gelijkenis hield hij hem voor. Hij zei, het koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand die goed zaad gezaaid had in zijn akker, kastanje. Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand, wij weten wie dat is, en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging weg. Toen het graan opkwam en vrucht zette, en dat moet u goed onderstrepen, vrucht zette, toen kwam ook het onkruid tevoorschijn. En het merkwaardige van dit soort onkruid is, het heet dolik, dat het precies lijkt op tarwe. Het heeft alles, behalve vrucht. Het lijkt er precies op. Vandaar dat het ook zo moeilijk is om het uit elkaar te houden. Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid tevoorschijn. Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden tot hem: Heer, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt hij dan aan onkruid? Hij zei tot hen: dat heeft een vijandig mens gedaan. De slaven zeiden tot hem: wilt gij dan dat wij het bijeenhalen? Hij zeide: nee, want bij het bijeenhalen van het onkruid zoudt gij tevens het koren kunnen uittrekken. Zoveel lijkt het op elkaar. Laat beide samen opgroeien tot de oogst. Dan zie je het verschil. De een heeft vrucht, de ander niet. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: haal eerst het onkruid bijeen en bind het in bossen om het te verbranden. Maar breng het koren bijeen in mijn schuur. En daar heb je ze allebei. De kastanje en de steen. Echt. En dat wat erop lijkt. En onze kerken en gemeenten zitten vol met echt en dat wat erop lijkt. En dan moeten we mee leren leven. We moeten niet proberen het eruit te halen. We moeten ook niet zondag naar de kerk gaan en denken: wat zou dat zijn? Echt of zou dat iets zijn wat erop lijkt? Dat is onze taak niet, zegt de Heer ook duidelijk tegen zijn discipelen. Laat maar opgroeien, dat wordt straks allemaal zichtbaar. Want de een draagt vrucht en de ander niet. De grote vraag is nou natuurlijk: hoe krijg je dat? Hoe voorkom je dat je een leven lang naar de kerk gaat en aan het eind van de rit nog geen stap verder bent? Die mensen ziet u, kent u ook om u heen. Ze hebben de kerkbanken versleten, zeggen we dan. En nogmaals, het is niet aan ons om te oordelen, maar het is wel een absolute werkelijkheid. Hoe krijgt u dan dit? En waarom zijn er misschien maar relatief weinig mensen, weinig gelovigen die dit hebben? Omdat hier een prijskaartje aan hangt. Jezus Christus komt alleen in ons hart binnen. U kent die tekst wel, staan de deur en ik klop. Jezus Christus komt alleen in ons hart binnen als hij in ons hart de baas mag zijn. De Heer noemt de Bijbel dat. En daar hebben we niet zoveel trek in. Bij de zondeval hebben mensen besloten hun eigen weg te gaan en op de troon van hun hart persoonlijk plaats te nemen, terwijl God daar woonde voor die tijd. Tot bekering komen betekent het tegenovergestelde, dat je afstand doet van de troon van je hart en dat hij op die troon plaatsneemt. Niet zo simpel. Dus dat je jezelf beschikkingsrecht prijsgeeft. Je hoort christenen soms zeggen: ja, maar ik heb het recht. Dan zeg ik: ho, ho, ho. Als je echt op bekering bent gekomen, heb je alle rechten ingeleverd. Hij heeft het recht. Hij en hij alleen. En hij komt, en hij ziet natuurlijk ons hart aan, hij komt alleen ons hart binnen op voorwaarde dat hij daar het alleen recht krijgt. Je kunt geen twee kapiteins op één schip hebben. Hij wil het voor het zeggen hebben. Dat is natuurlijk ook een geweldige zegen, want hij is 1000 miljoen keer beter dan wij, dus laat hem toch. Maar ik heb in mijn leven ongelooflijk sterk ervaren, en ik ga niet het hele verhaal vertellen, wat het verschil is tussen een steen en een kastanje. Ik heb tot aan mijn ongeveer 25ste, was ik een prachtige opgepoetste steen. En ik wist dat natuurlijk niet. Ik dacht dat het goed zat. Ik ben als kind gedoopt. Ik heb alle catechisaties afgelopen. Ik heb alle jeugdverenigingen afgelopen. Ik heb 4 jaar lang op de zonderschool de kinderen van de Heer Jezus verteld. Ik heb 4 jaar lang als voorzitter van de jongelingsvereniging het evangelie verkondigd. Ik was bijna ouderling in de kerk. Ik was collectant. Ik had een prachtige... Ik heb belijdenis gedaan. Alles erop en eraan. Maar, en nou zeg ik het scherp, achteraf heb ik dat natuurlijk leren zien, zo dood als een pier. Daarom ben ik daar zo scherp in. Toen kwam ik in kringen, zoals dit, zomaar ergens, die beweging bestaat al lang niet meer, dus daar gaat het niet om. Maar toen kwam ik in kringen waar de prediker mij duidelijk maakte, Jezus komt alleen binnen op voorwaarde dat jij capituleert. En dat wilde ik niet. Ik was 25 jaar. Ik heb een hele onzekere jeugd gehad. Ik ben erg gepest in mijn jeugd. In mijn tienertijd ben ik er aardig bovenuit gegroeid. En nou was ik iemand en ik deed een beetje mee. En nou kwam God daar met de voorwaarde dat ik alles uit handen moest leggen. En hij de baas zou worden. Ik dacht aan me nooit niet. En ik heb letterlijk tegen God gezegd. Heere God, ik wil 10 keer godsdienstiger worden dan ik ben. Maar ik zeg geen ja tegen u. En dat diepe wantrouwen tegen God zit er bij ons allemaal in. We denken allemaal dat we er slechter van worden als we ons volkomen aan hem overgeven. Maar ik zeg u in de naam van de Heere God, dat vanaf het moment dat ik ja gezegd heb, in het begin heb ik daar niks van gemerkt, het was een rotheid in het begin, dus dat was het niet. Maar van het moment dat ik ja gezegd heb tegen God, dat hij me stik verwend heeft, tot op deze dag... En u doet u zelf en God en uw omgeving ongelooflijk tekort als u doorgaat met opboetsen. Maar u krijgt de kastanje niet binnen. Als Jezus niet aan u ziet dat hij het volledige recht krijgt. Ik heb me totaal gecapituleerd. Ik was vreselijk bang dat God daar misbruik van zou gaan maken. Want als je dan een beetje erbij hoort als jongen van 25. Dan denk ik, ja, gaat God natuurlijk zeggen, ga je maar naar het leger des heils. Dan laat je maar een pet aan meten en een pak. En dan neem je de strijdkreet en dan ga je naar je vrienden de strijdkreet uit. Dat soort waanideeën had ik allemaal. Of ik dacht, nou ja, misschien moet je... Nou ja, vul me een aantal dingen in die ik niet zeggen zal. Maar ik dacht, God gaat daar... Als ik ja zeg... Want kijk, als je ja zegt, kan je niet meer terug. Ja is ja. Ik dacht, als ik ja zeg, kon God daar wel eens op een verschrikkelijke manier misbruik van gaan maken. Dat wilde ik niet. Dus ik heb maandenlang gezegd, ik wil wel veel... Maar ik doe dat niet. Ik heb zo sterk aan de lijve ondervonden wat er voor nodig is om van een steen een kastanje te worden. En ik denk dat heel veel mensen, soms onder een heel vroom mom, wat ik niet noemen zal, maar dat heel veel mensen eigenlijk liever dit hebben dan dat. Dit doet geen zeer. Je gaat naar de kerk 1 of 2 keer, je leest wat in je Bijbel, je bidt je, een aantal van dat soort dingen. Het doet geen pijn, maar dit is een operatie. In de diepte van je hart. En ik heb me heel lang teruggehouden daarvan. Heel lang gedacht, heer, liever 10 keer meer dit... Dan mijn leven aan u toe vertrouwen. En God is... Kijk, de wereld is vol van leugen ten opzichte van God. Je hoeft maar naar je werk te gaan of waar dan ook. Probeer maar eens de naam God te noemen. Dan hebben ze allemaal een verhaal. Oh ja, God, en als die dan... Nou ja, en daar komt hij dan. God staat ongelooflijk slecht bekend in deze wereld. Iemand heeft eens gezegd dat als hij op aarde woonde, werden elke dag zijn ruiten ingegooid. Ik denk dat dat wel waar is. God staat heel slecht bekend. En ook voor vanavond wil God er zo ontzettend graag doorheen breken en zeggen, jongens, zo ben ik niet. Zoals de wereld mij schildert, zo ben ik niet. Want zo lief heb ik jou gehad dat ik me zo gegeven heb. Geloof je dat dan niet? Waarom zet je me aan de kant als godsdienstig is niet verkeerd, maar dat moet niet te gek worden? Voelt u niet de pijn in het hart van God die een absoluut 100% goede God is? Hij zegt tegen Mozes zijn naam met 5 prachtige woorden: barmhartig en genadig is de Heer, langmoedig en groot van goede tierheid en trouw. En wij zeggen: nou, vindt mijn godsdienst wel genoeg, maar u hebt niks aan een religie. Wat u nodig hebt is relatie. Daarom zo even een wat onnozele vraag er tussendoor, maar, want u moet uzelf natuurlijk vanavond controleren. Van, zit het bij mij nou eigenlijk wel goed? Uzelf een beetje controleren, wat hebt u met hem? Wat zoekt God? Wat is het eerste en het grote gebod? Gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart, geheel uw ziel, al uw kracht, al uw verstand. Is die dat voor u? Zeg u, er bestaat niets in de ganse wereld wat ik liever heb dan God. Is dat het? Dat is wat God bedoelt. Vandaar weer die vraag, wat heb je met hem? Wat heb je met hem? Of is het godsdienst? En dit is zo ongelooflijk. Alleen dit kan groeien, dat niet. Dat kunt u wel verder oppoetsen. U kunt een heleboel functies nemen in de kerk. En u kunt zo'n prachtig plaatje naar buiten tonen hiermee. Maar God ziet het hart aan. Hier, dit kan alleen maar groeien. En daarom wil ik gaan in Matteüs 13, dus datzelfde hoofdstuk, naar wat de Heer Jezus daarvoor vertelt over groei. En u kent dat, maar ik denk dat het ook wel heel goed is. Misschien hebt u wel het gevoel dat u het vanavond toch weer een beetje voor het eerst hoort. Hoofdstuk 13 vers 1. Op die dag ging Jezus het huis uit en hij zat bij de zee. En vele scharen verzamelden zich bij hem. Waarom deden de mensen dat? Omdat ze het zagen, hè? Ja, dit is anders. Onze schriftgeleerden die hebben kennis, maar wat hij is anders. Daarom waren er ook discipelen die Jezus zegt, kom achter mij, ik zal je vissers van mensen maken. En dan zaten ze niet alles achter. En volgden hem. Ja, waarom? Omdat hij zo ongelooflijk aantrekkelijk is, maar dat moet bij u overkomen. Dat moet uw hart te pakken krijgen en dan gaat dat ook groeien. Terug naar dit, vele scharen die kwamen op hem af, zodat hij in een schip ging en daar nederzat. En de hele schare stond op de oever. En Jezus sprak tot hen vele dingen in gelijkenis en zei, zie, een zaaier ging uit om te zaaien. Daar heb je hetzelfde beeld natuurlijk, hè. Hier gaat het over graankorrels, ik heb als voorbeeld de kastanje gebruikt, maar dat doet er niet toe. Het gaat om het principe van het zaad. En hier vergelijkt de Heer Jezus het Koninkrijk Gods daarmee en hij zegt, zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En heeft het dan uiteraard in dit geval over zichzelf, ook voor vanavond hoor. Ook vanavond is hij hier om te zaaien. Even zo ertussendoor. Als hij er niet is, kunnen we wel naar huis gaan. Vanavond wil hij zaaien. In jouw hart. En vanavond weet hij ook of hij de kans krijgt. Of je zoekt voor een religie. Of dat je echt leven wil. Een relatie met hem. Hij weet dat. Daarom lees ik met u verder, zie, een zaaier ging uit om te zaaien en bij het zaaien viel een deel langs de weg en vogels kwamen en aten het op. En een eentje verder staat dat hij dat uitlegt, bij een ieder die het woord van het koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid is. Dat is de langste weg gezaaide, de vogels. Het kan best zijn dat hier bijvoorbeeld iemand zit die zo slechte dag gehad heeft of zoveel problemen thuis heeft dat niet eens amper tot u doordenkt wat ik zeg. Dat zijn de vogels. Dat u straks zomaar weer overgaat tot de orde van de dag met een oordeel over deze avond, goed of minder goed of slecht misschien. Maar dat zijn de vogels. Dan ga je weg zoals je komt. Zoals we dat heel vaak kunnen hebben in een kerkdienst. Je gaat eruit zoals je erin gekomen bent. vogels die pikken het weg. Je bent nou nog, er kunnen hier zakenmensen zitten die zo met bepaalde telefoontjes nog bezig zijn. Ik neem aan dat iedereen zijn apparaatje uitgezet heeft hier vanavond. Dat is een geweldige zegen. Want het kan maar kan zijn dat dat zo in uw hart en in uw hoofd zit. Dat u zegt, ja, ik... Het zakt gewoon helemaal niet. Het ligt op het pad, aan de oppervlakte. Het komt er helemaal niet in. En makkelijk het prooi voor de vogels. Straks dan komen ze weer naar u toe en dan heb u een praatje koffie en dan slikt u het weg. En morgen komt er een nieuwe dag. Ik hoop natuurlijk van geen kant dat hier iemand is bij wie dat het geval is. Maar het kan wel, anders zou de Heer dat ook niet vertellen. De vogels kwamen en ze namen het weg. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen waar het niet veel aarde had. En terstond schoot het op, omdat het geen diepe aarde had. Maar toen de zon opkwam, verschroeide het. En omdat het geen wortel had, verdorde het. En de Heer legt dat uit een paar versen verder met: de op steenachtige plaatsen gezaaide is hij die het woord hoort en het terstond met blijdschap aanneemt. Maar hij heeft geen wortel in zich. Doch hij is iemand van het ogenblik. Wanneer echter verdrukking of vervolging komt onder wille van het woord, komt hij terstond ten val. Eerst heb ik dus gezegd wat er voor nodig is om dit toe te laten, maar dan vertelt deze gelijkenis ook wat er voor nodig is om dat te laten groeien. Moet je wortels hebben. Geworteld in hem. U ziet zo'n plant voor u die dan boven de grond komt. En vooral als er dan een steenachtige bodem, dan ligt er maar een klein laagje grond boven. En dat is door de zon sterk verwant. Dus hij komt er eerder uit dan alle andere plantjes. En er is een geweldig enthousiasme. Het is allemaal lente en bloesem. En het kan niet stuk totdat die, neem ik even een jongere, op school komt. En iemand hem vraagt en hij er wat gaat van vertellen en hij uitgelachen wordt en dan worden anderen bijgehaald. Heb je gehoord waar Piet geweest is? Piet was gisteravond op een avond in Barneveld. Dat was een avond hadden over geestelijke groei. Ja, dat was Piet. En Piet denkt, poeh, dat allemaal nooit niet. Ze zullen op school bij mij nooit meer te weten komen dat ik op dat soort avonden kom. En nog een paar keer zo'n voorval. En het is langzamerhand verdort het en verschroeit het bij hem. Dat kan ook bij volwassen mensen. Er is zoveel wat op ons afkomt. En een beetje vervolging en verdrukking noemt dat hier. Dus als de zon het eruit trekt, en de hele samenleving trekt het bij ons eruit op de een of andere manier, en je hebt geen wortels om het er weer in te zuigen, ja, dan kom je vocht tekort, dan verdort je, dan verdroog je. Dat is mijn tweede vraag aan u. Kent u dat, die wortels? Je bent op school geweest, je bent gepest en je gaat naar je kamer en zegt: Heere God, heb me verschrikkelijk gepest, maar heb u niet wat voor me? Kun u me niet even? En je slaat de Bijbel open en je zegt: haha, dank u wel. Ja, als ze het morgen willen weten, zal ik het ze weer vertellen. Heb je wortels? Maar dat is niet alleen die jongen op school, dat is ook in uw leven. Er komt in ons leven van alles en nog wat op ons af. En de vraag is, zie je kans om naar je kamer te gaan en de Heere God te vragen of die je zegenen wil, zodat je het vocht uit de grond optrekt en de zon rustig mag komen en het eruit mag verdampen, maar jij weet wat de bron is, omdat je daarop aangesloten bent. Dat is het geheim van een christen, want geestelijke groei heeft te maken met die kastanje, maar het heeft ook te maken met de verzorging van die kastanje. En als uw geestelijk leven niet verzorgt, verschroeit en verdroogt het. Vandaar weer die vraag, wat heb u met hem? Wij zijn heel lang getrouwd, mijn vrouw en ik. En in ieder huwelijk heb je wel eens een conflictje. En bij ons dus ook. En mijn vrouw had een neiging om dan tegen mij te zeggen, als er dus wat was, ik hoef dat niet uit te leggen, we weten dat allemaal wel, denk ik. Dan zei ze, zou je niet eens een uurtje naar je kamer gaan? En aangezien ik flink onder de plak zit bij mijn vrouw, deed ik dat. En dan ging ik met een soort bokkenpruik op naar mijn kamer en dan zei ik, Heere God, laat één ding duidelijk wezen, het is haar schuld. Kijk, als je ruzie hebt met iemand, is het toch altijd de schuld van die ander. Daar hoeven we niet zoveel over heen en weer te praten. Of niet? Zo zitten we in elkaar. Daar gaan huwelijken kapot aan. Dat we voortdurend zitten te zoeken met de schuld bij die ander. En dan kom je op je kamer en dan word ik langzamerhand een beetje rustig. En dan ga ik achter mijn bureau zitten en sla ik mijn Bijbel open. En dan merk ik bijna zonder uitzondering dat God in staat is om de schuld te laten zien die ik in mijn hart heb. En dan ga ik terug en dan zeg ik: Marjan, wil je mij vergeven? Voor wat ik gedaan heb. En dan hoeft zij mij helemaal niet, dan zegt ze meestal ook: wil je mij ook vergeven? Maar zelfs al zou ze het niet zeggen, dan is het niet aan de orde. Maar als u dat niet kent, hoeveel huwelijken komen er in onze tijd niet in gevaar om niets? Omdat we gewoon niet weten waar de bron is. Hoeveel gaat er niet stuk in onze samenleving, omdat mensen niet meer in onze eeuw van kerkverlating niet meer weten wat het is om met je wortels de bron aan te boren en daar kracht te halen die je zelf niet hebt? Want als je ruzie hebt met je vrouw, kan je ze niet lief hebben, dan moet je ergens anders zijn die het jou geven kan. En dan denk je op een gegeven moment: jongen, wat heb ik veel verspeeld, zeg, wat ben ik stom geweest. Dat is God. Heb je die wortels? Uw geestelijk leven kan niet groeien als je die wortels niet hebt. En laten we nou maar gewoon heel praktisch zijn. Dat is een kwestie van Bijbel lezen. Dat is een kwestie van bidden. Dat is ook een kwestie van een vaste tijd per dag hebben die u doorbrengt samen met de Heer. En kunt u ook weer uw smoesjes over hebben van: nou, dat is helemaal niet zo nodig, want dat kan ik op elk moment van de dag doen. Ja, dan garandeer ik u dat de meeste dagen aan het eind van de dag eindigen met: is vandaag weer niet veel van terecht gekomen. Mijn eigen schuld. Een vaste tijd voor hem. Waar u dat neerzet moet u zelf weten. De ochtend is de beste tijd. Want de ochtendzon heeft goud in de mond. De beste tijd. Beginnen met hem. En ik noem geen lengte. Ik noem geen... Als het even kan, niet een dagboek. Ik ben gek op dagboeken. Maar als het even kan, niet een dagboek. Maar dit. God heeft er maar één geschreven. En alle anderen zijn tweedehands. Dit is uit de eerste hand, lieve mensen. Dit woord, zoals de Bijbel hetzelfde, is levend en krachtig. God kan op de een of andere manier, soms door een simpele tekst of een woord, je zo ineens zoveel helderheid geven over een bepaalde zaak. Dit is wat God ons geeft. En daarna mag u ook een dagboek lezen, dus denk nou niet dat ik daar tegen ben, maar ik ben hiervoor, daar gaat het mij om. En dan een Bijbel, ja, die gewoon van u zelf is. Als kan dit formaat. Hoef je niet zondag mee te nemen naar de kerk, want dan word je een beetje aangekeken. Maar thuis heb je er zo'n een van dit formaat. Daar kan je in kleuren. Daar kan je aantekeningen bij zetten. Dat wordt zodanig een bezit van je, dat je er sterk aan gehecht raakt. En dan, als het even kan, een vaste tijd. Vanavond had ik het nog even met Kees over. Ik heb nogal wat vaste tijden in mijn leven. Als je geen vaste tijden hebt, is het vaak moeilijk om een tijd te vinden om de Heer te zoeken. Als je vaste tijd hebt, is het heel moeilijk om daarvan af te wijken. Het is een ingesleten patroon van binnen. Ik vind het veel moeilijker om er van af te wijken dan om er toe te zitten. Want het is gewoon een dagelijks onderdeel. En dat is groei. U wordt ons uitslaan. Wat zoekt even er tussendoor? Wat zoekt de Heer Jezus nou? De Bijbel zegt ons dat hij een bruid zoekt. Om haar als bruid te werven kwam hij ten hemel af. En dan ligt het toch voor de hand dat hij wel wat wil hebben met die bruid. Degene die onder ons getrouwd zijn, de Heer Jezus zegt bijvoorbeeld: wie zijn vader of zijn moeder lief heeft boven mij, heeft mij niet waard. Wie zijn dochter, zijn broer, zuster lief heeft boven mij, heeft mij niet waard. Nou, even onder ons die getrouwd zijn, maar een ander begrijpt het ook wel. Als je als vrouw merkt dat je man meer van een andere vrouw houdt dan van jou, dat piek je toch niet? Of als je als man merkt dat je vrouw meer van een andere man houdt dan van jou, dat kan toch niet? Nou, dat is bij de Heer Jezus ook. Hij zegt: dat kan niet. Wie zijn vader en zijn moeder lief heeft boven mij, dat kan niet, zegt hij. Want om haar als bruid te willen van mij ten hemel. Hij heeft een positie voor ons zo grandioos groot. Zijn doel is zo groot. Vandaar dat ook die geestelijke groei zo nodig is. Want, dan neem ik, nee, laat ik die, anders word ik te ingewikkeld. Die laat ik rusten. Maar zo nodig is, want we gaan in de hele eeuwigheid met hem optrekken. We zijn bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Voelt u vandaag die kastanje? Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid enzovoort. Daar herken je een christen aan. Natuurlijk heeft hij wel eens een baaldag en zo, dat weten we allemaal, maar toch. Dat is de standaard. En dat God weer, God vraagt niks. God biedt je wat aan. Als wij dit zouden moeten opbrengen. Dat gaat niet. Dat hoeft ook niet. Hij. Hij en hij alleen. Nou, dan gaan we even naar die derde groep. Waarvan de Heer Jezus zegt. Een ander deel viel op de doorns. En de doorns kwamen op en verstikten het. En daarvan legt hij uit. De in de doorns gezaaide is hij. Het woord hoort. En de zorg van de wereld. De zorg van de wereld. En het bedrog van de rijkdom. Verstikt het woord. En het wordt onvruchtbaar. Dat is iemand die heel ver gekomen is. Die vrucht gedragen heeft in zijn leven. Liefde, blijdschap, vrede. Al de vrucht van de geest. Door wiens leven anderen tot de Heer Jezus zijn gekomen. Dat is ook natuurlijk een onderdeel van vrucht. Maar hij wordt zo bezig gehouden met zorg voor de wereld. En het bedrog van de rijkdom. Dat het hem overwoekert. En de zon kan er niet meer bij. En het verstikt. En drie V's, vier eigenlijk, maar drie negatieve V's die hier genoemd worden. Eén zijn de vogels. Twee, het verdort en het verdroogt. Drie, het verstikt. Ziet u wat een gevaar of dat leven loopt? Wat zeggen we als leven is kort, dat het mag waar zijn, maar het leven is ook heel lang. En je hebt voldoende gelegenheid om het te laten wegstikken, om het te laten verdrogen, om het te laten verdorren, om het te laten verstikken. Dat ligt allemaal voor de hand. Wij leven allemaal in een wereld die ons overwoekert. En er is nooit een generatie geweest die zo overwoekerd werd als deze generatie. U weet dat allemaal, als u ziet, er is nooit een tijd geweest waarin er zoveel christenen vervolgd werden in deze wereld. Wat denkt u van Syrië, even zo? Wat denkt u van Noord-Korea? Wat denkt u van Egypte? Wat denkt u van alle islamitische landen? Wat verschrikkelijk. Zou de duivel ons dan laten rusten? Nee, hij heeft bij ons een heel ander middel. Om onze groei te doen staken. En dat middel wat hij hier in West-Europa gebruikt, heet afleiding. Mag u zelf invullen, ik ga ze niet allemaal noemen, al die iPads en iPods en YouTubes en Facebooks en kijk u wel eens, ik heb kleinkinderen, kijk u wel eens naar uw kleinkinderen hoe ze leven. Komen met dat rolding in de hand, komen ze binnen. Zo, dag Hobie. Dag, vriend, kom eens hier. Wij dat ding en dan gaan we samen praten. Ga jij vragen, opa, hoe is het? Hoe maak je het? Wat heb je nou, vind je leuk? Gaat in een goede sfeer, dus dat gaat allemaal goed. Maar ziet u in welke wereld ze leven? Wie van 20 is over 5 jaar nog in staat om een half uur zich te buigen over een bladzij in de Bijbel? Waar niks beweegt. Waar je niet touchen kunt, je kunt het niet verschuiven. Het is zo statisch als wat. Wie van de jongeren kan dat nog? Over 5 jaar. Dat is de tijd waarin wij leven. De zorg voor de wereld, bedrog van de rij, het verstikt. En het wordt onvruchtbaar. Het is iets wat ons nooit verlaat. Die verzoeking zal altijd blijven. nou even naar die vierde, want daar gaat het natuurlijk om. Maar, ja, laat ik dat eerst maar even zeggen. De in goede aarde gezaaide is hij. Even kijken, een ander deel viel in goede aarde en het gaf vrucht. Deels 100, deels 60, deels 30 fout. Een oor heeft om te horen die horen. De in goede aarde gezaaide is hij die het woord van God hoort en verstaat, die dan ook vrucht draagt en oplevert. Deels 100, deels 60, deels 30 fout. Dat is wat dat zaad kan doen in u. En deze gelijkenis staat in 3 evangeliën. In Matthäus, in Marcus en in Lucas. Ik lees even 1 tekst uit Marcus over datzelfde verhaal. In Marcus 4. Daar lezen we dit. Vers 26, waar de Heer Jezus zegt, en hij zei, alzo is het koninkrijk Gods als een mens die zaad werpt in de aarde en slaapt en opstaat, nacht en dag, en het zaad komt op en groeit zonder dat hij zelf weet hoe. De grond brengt vanzelf vrucht voort. Eerst een halm, daarna het volle koren in de aarde. En wanneer de vrucht rijp is enzovoort. Het zaad komt op en groeit zonder dat hij zelf weet hoe. De grond breekt vanzelf in de Grieks staat daar het woord automatos. Het brengt er automatisch. Je zit het in. Je zit het nooit in. Je krijgt het niet in. Hier komt het nooit uit, want het zit er niet in. Maar hier zit het in. En het brengt vanzelf vrucht voort. En dat mag ik zeggen, want ik kijk op mijn leven terug. Wat een kracht in dat zaad om je aan te zetten, een verlangen te geven om de Bijbel te lezen. Wat een kracht in dat zaad om je een verlangen te geven, net als Jezus kende toen hij nog maar 12 was. Weet je dan niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn Vader? Wat een kracht in dat zaad om heerlijk te gaan wandelen terwijl een ander urenlang voor de televisie hangt. En ik kom niet met een wet hoor. Ik kom met een aanbod. Het zit erin. Het is een innerlijk verlangen. Jezus woont in je en wat hij in zijn eigen lichaam wilde, wil hij ook in uw lichaam. Zo, daarom staat het hier. Automatisch staat er. Het brengt vanzelf terug. Het gaat vanzelf. Dat is natuurlijk de ene kant van de zaak. Nou even de andere kant natuurlijk weer, want dat gaat helemaal niet zo vanzelf. Ja, het gaat vanzelf. Ik laat dat helemaal staan. Het gaat vanzelf. Maar niet als u achterover hangt op uw stoel. Daarom leek ik nog even uit Lucas 8. Diezelfde gelijkenis. Waar het zo staat. Ik lees alleen maar het laatste vers. Waar staat in vers 15, de in goede aarde, dat zijn zij die met een goed en vroom hart het woord gehoord hebben en dat vasthouden en vrucht dragen in volharding. In een Matthäus evangelie vond hij 4 vees, maar dan 3 in negatieve zin. Verdrogen, verstikken, de vogels. Hier vindt u 4 vees in positieve zin. Een vroom hart. Dat is het eerste. Een vroom hart. Waar groeit het? Het groeit in een vroom hart. En vroom heeft bij ons niet zo'n beste klank. Want we kennen een aantal van die vromen. En we hebben er uitdrukkingen over. Die is zo vroom als vul maar in. Maar bijbels gezien is vroom een schitterend woord. Moet u Job eens lezen, het eerste hoofdstuk. Fantastisch. De duivel die komt voor Gods aangezicht. God zegt, ben je geweest? Hij zegt, ik heb een zwerftocht gemaakt over de aarde. Aha, zegt de Heere God. Dan heb je Job gezien. Als ik nou vanavond even zo tussendoor. Hè? Vanavond zou zeggen, ik ben in Barneveld geweest. Oh, maar dan heb je... Sta je zo bekend in Barneveld? vroom. Want wat zegt God van Job? Niemand op aarde is als hij zo vroom. En oprecht, God vrezend en wijkende van het kwaad. Zo vroom. Ik ben dol op vrome mensen. Maar dan moet het wel hieruit voortkomen. Niet daaruit. Oh, dat is afstotelijk. Kent u dat? Ik ga dat niet uitleggen. Maar als het hieruit voorkomt. Omdat het Jezus is die in je woont. Het eerste wat hier genoemd wordt. Vroom, dan draagt het vrucht. Hoeveel? Oh, ik heb er maar twee nodig. Ik wist dat je komen zou, dus ik dacht, ik moet dat even overdenken wat ik van antwoorden moet. Nee hoor, een vroomheid. Het woord gehoord hebben, dat vasthouden. En vrucht dragen in volharding. Een lange weg die we moeten gaan, mensen. En als Jezus Christus in ons komt wonen, is dat niet meer dan aan de start verschijnen van een hele lange weg. Maar als we gaan ontdekken hoe vanzelf het gaat, terwijl het al onze volharding vraagt en vroomheid en vasthouden. Ja, ik ben vanavond gekomen om u ontzettend graag jaloers te maken. Wat is dit aan het eind van de rit bij u? Misschien een kastanje die niet verder gekomen is dan een kastanje. Of een kastanje die een boom geworden is. Of een kastanje die een bos geworden is. Het zit er allemaal in.